De schriftlezing voor deze morgen is uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel uit Handelingen 13, vers 38 tot 52. Dus Handelingen 13, vanaf vers 38 tot en met 52. Waar u als volgt lezen. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad tezamen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de schare ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelfde des eeuwige levens niet waardig oordeelt. Zie, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Tot zover de schriftlezing. Dan willen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed om een zo onmisbare zegen te vragen. Gemeente, met de hulp des Heeren willen wij deze morgen spreken over de verkondiging van het evangelie, beide aan Jood en Heiden. En dan in de eerste plaats letten op de verkondiging van de Joden. In de tweede plaats de verkondiging aan de heidenen. En in de derde plaats de vrucht. Dus de verkondiging van het evangelie aan Jood en heiden. Eén, de verkondiging aan de Joden. Twee, aan de heidenen. En drie, de vrucht. Gemeente, in Matthäus 10 werden de apostelen geroepen om uit te gaan, om te preken en mensen te genezen. Het was nog maar kort na hun roeping. Ze werden macht gegeven over de onreine geesten, om deze uit te werpen en mensen te genezen van hun ziektes. Ze kregen de opdracht om niet naar de heidenen te gaan, maar naar de verloren schapen van Israël. De eerste en de belangrijkste opdracht was om hen het evangelie te preken, te verkondigen, namelijk dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. En daarnaast het genezen van de zieken, doden op te wekken en duivelen uit te werpen. Zij mochten geen geld of beloning aannemen. Het was alles uit genade. Jezus waarschuwt hen vooraf dat de ontvangst verschillend kan zijn. Er zullen huizen zijn waar ze blij zijn met uw komst. Het zijn huizen waar u en het woord dat u verkondigt ontvangen wordt met blijdschap. Dan wordt het woord niet verworpen. En als zij u verwerpen en het woord niet willen horen, schud het stof van uw voeten af en ga verder. Er wordt de discipelen daar al voorspeld dat zij vervolgingen zullen ontmoeten. Zij zullen u overleveren in raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Ze worden wel getroost met de belofte dat ze door de geest geleid zullen worden, zodat ze zullen weten wat te spreken in die omstandigheden als zij voor de stadhouders en de koningen gesteld worden. Ze zullen in de steden vervolgd worden, zodat zij moeten vluchten. En ze horen het al hier, zodat ze weten wat hun wacht, zodat het hen niet zal overvallen wanneer het komen zal. En nu komen we tot het tekstgedeelte waar we de vervulling zien van wat er al in Matteüs 10 gesproken was. Het is inmiddels na de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. De tijd is aangebroken dat het evangelie wereldwijd verkondigd zal worden. Paulus is met name geroepen om samen met zijn helpers de heidenen met het evangelie bekend te maken. 1. De verkondiging aan de Joden. Voordat Jezus opgevaren was, heeft hij de opdracht gegeven om al de volken te onderwijzen en hen te dopen. In Handelingen 1 werd voorzegd dat de discipelen de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen, die over hen komen zou, en gij zult mijn getuige zijn in geheel Judea en Samaria tot aan het uiterste der aarde. De eerste opdracht was om het evangelie aan de Joden te verkondigen. De apostel Paulus heeft dat op zijn zendingsreizen ook altijd gedaan. Ook nu zullen we zien hoe de apostel daar begon. Op zijn eerste zendingsreis kwam Paulus van Cyprus naar Klein-Azië, waar zij van Perge in Antiochië kwamen. In Handelingen 3, vers 26 schrijft Lucas dat Jezus eerst tot de Joden gezonden was met de bedoeling dat hij hen zou zegenen, dat een ieder zich zou afkeren van zijn zonden en zondige wegen. In Matteüs 22 werden de genodigden eerst genodigd tot de koninklijke bruiloft. Alleen, zij wilde niet komen. Het was daarna dat de knechten moesten uitgaan naar de heggen en de steggen om het verlorene en het verworpene in te brengen in de bruiloft des lams. In die tijd woonden er vele Joden in de diaspora, zoals dat genoemd wordt, in al de landen daar in die wereld, in de Romeinse wereld. Ze waren eerder gevlucht of verdreven vanuit Israël. Men zegt dat wel 10% van de bevolking in de Romeinse steden Joden waren. Paulus en zijn helpers gingen naar de synagoge op de dag van de Sabbat. En het was daar dat zij de gelegenheid kregen om enig woord van vertroosting tot het volk te spreken. Het was na het lezen van de wet en de profeten. De aanwezigen waren de Joden en de Jodengenoten. De Jodengenoten waren de meelevende heidenen. En daar begint Paulus tot hen te spreken. Van de belofte die God aan de vaderen gegeven had en nu aan zijn kinderen vervuld had. Door Jezus te geven als zoonoffer en op te wekken. En hij haalde daarbij de belofte aan die in de tweede psalm genoemd wordt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Jezus is uit de dood opgewekt, opdat nu de weldadigheden Davids, de genade weldaden, gegeven konden worden. God heeft reeds aan David beloofd dat God door zijn zoon het eeuwig koninkrijk zou oprichten, waarvoor hij opgewekt moest worden. De apostel Paulus sluit zijn reden af met twee zaken die over hetzelfde gaan. De eerste zaak was dat nu door deze, het is door Jezus, u vergeving van zonde verkondigd wordt. Het betekent dat er vergeving van zonde verkrijgbaar is. Vergeving ontvangt iemand die gezondigd heeft en een hemelhoge schuld heeft die hij zelf niet kan betalen. De Heilige Geest werkt eerst overtuiging van zonde en schuld. In zijn natuur is hij er blind voor. In de Christenreis schilderde Dejan die zonde en schuld uit als een pak dat Christen moest dragen. Het is een last die hij er zelf niet van af kon werpen. De Heilige God laat hem zien dat aan zijn heilige wet voldaan moest worden. Hij werd het daarmee eens en hij mocht God aanbidden in zijn recht. God brengt hem tot overgave. Soms wordt het beeld gebruikt dat hij dan zijn hoofd op het blok mag leggen. Het is goed wat de Heere ook doet, dat betekent het. Het is aan het kruis van Christus waar hij van die last verlost wordt door het bloed des lams. Als de Heilige Geest geloof in hem schenkt en werkt dat Christus voor zijn zonde en schuld betaald heeft, mag hij weten en geloven dat zijn zonden vergeven zijn. Dus het is niet genoeg dat het evangelie verkondigd wordt, dat Christus voorgesteld wordt. Maar het is ook nodig dat wij vergeving van onze zonden ontvangen. En het is Christus die tussentreedt en pleit bij God de Vader. Op dat punt, als hij het over mag geven, voor deze heb ik betaald voor al zijn zonde en schuld. Het is daar waar hij mag weten dat al zijn zonde en schuld vergeven zijn, om Christus wil. Weet u daar iets van? Zijn uw zonden wel eens aangewezen? Vroeger zeiden ze wel, hebt u de schuldbrief al ontvangen? Waar u ontdekt werd aan uw zonde en schuld? Als de Heere dat geeft, kunt u er niet meer van weglopen. Kunt u het niet meer afschudden. Maar daar is ook nog iets bij. Het gaat samen. Dat u mag zien dat er in Jezus Christus een weg van verlossing is. Het tweede dat Paulus duidelijk maakte aan de Joden die de wet meenden te onderhouden, is dat alleen een ieder die gelooft in Jezus Christus gerechtvaardigd wordt. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. De rechtvaardigmaking kan niet door een mens zelf gedaan worden of door een ander mens. Maar is een zaak die God de Vader doet om Christus wil, om wat Christus heeft aangebracht. Als Christus voor deze pleit en zijn zonden vergeven worden, is het God de Vader die de ziel rechtvaardig verklaart in en om Christus. Dan is de ziel rechtvaardig voor God in Christus. De Joden dachten dat zij door hun doen en laten de zaligheid konden verdienen. Zij waren er niet aan ontdekt dat er niemand naar God vraagt. Dat alle mensen in de zonde gevallen waren, ook wij. Ze begrepen niet dat ook de Joden verzoening nodig hadden die alleen Christus aangebracht had. En daar wezen nu al de offers in het Oude Testament op. De boodschap van Paulus werd door vele Joden niet goed ontvangen. En Paulus zag het en begon hen al te waarschuwen. Het was niet nieuw dat het woord van God niet aanvaard werd. Want reeds de profeten moeten daarvoor ook al waarschuwen. Bijvoorbeeld Habakkuk, hij profeteerde, ziet onder de heidenen en aanschouwt. En verwondert u, want ik werk een werk in ulieder dagen, het welk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden. Hoe kan een mens, die in zonde en misdaden geboren is, die blind en doof is, voor wie God is en voor wat God gewerkt heeft om verloren zielen te zoeken en te zaligen, begrijpen en verstaan? Een mens die niet ontdekt is aan zijn zondig bestaan, probeert zijn leven op te knappen met zijn zogenaamde goede werken, de zaligheid te verdienen, bewust of onbewust. Paulus heeft het evangelie verkondigd, waarbij Christus alles gedaan heeft om de zaligheid aan te brengen. Daar wordt nu de mens totaal buiten gezet. Want dan gaat hij zien en gevoelen dat al zijn zogenaamde goede werken waardeloos zijn. Zijn goede werken zijn bevlekt met zonden. Dat roept zo vaak vijandschap op. Een mens die denkt dat hij er al bij hoort en dan ineens met lege handen staat, dat roept weerstand op. Het gebeurde ook hier bij Paulus, want hij sloot zijn waarschuwing af met: ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. wijzend op de voorzegging van Habakuk dat zij het niet geloven zullen. Het verachten van Christus zal in een verwoesting eindigen. In de eerste plaats als hij zonder Christus zal sterven. Maar er werd ook een totale verwoesting voorzegd, die in 70 na Christus over Jeruzalem gekomen is. Jeruzalem werd verwoest, velen gedood en de rest verstrooid. Maar laten we het doortrekken naar nu. De Joden hebben de preek van Paulus gehoord. Wezen die af en verlieten hem. Ze hebben Christus veracht. Ook wij hebben al zo lang het woord gehoord. En zo vele malen hebben wij het woord door genade gehoord en zijn er vruchten van geloof en bekering gezien? Ook hebben wij Christus tot vandaag, of hebben wij Christus tot vandaag toe veracht? Hoe kunnen wij hem verachten? Door het te verwachten van uzelf of van onszelf? Bijvoorbeeld door te bouwen op onze kerkgang of ons gedrag. We zijn toch anders dan die wereldse buurman? Zijn we werkelijk anders van binnen? Leeft daar de liefde van Christus, tot God? Of is het enkel zelfliefde? Is er enkel hoogmoed? Want dat is er, als er enkel zelfliefde is, dan zien we maar steeds op onszelf, wat, of wij het wel hebben, of wij het wel ontvangen. Maar als er genade is, gaan we zien op Christus. Dan gaan we zijn eer zoeken. Toen Paulus dit zei, na deze waarschuwing, toen viel de scheiding. De Joden verlieten Paulus en het woord. En daarmee verwierpen ze Christus. En toch waren er nog Joden en heidenen die meeleefden, die bleven onder de prediking van Paulus en Barnabas. Waarom? Hun harten waren aangeraakt. Ze waren bezet, ze werden bezet met een levende honger en dorst naar het woord. Tot wie zouden zij anders heen gaan? Paulus en Barnabas vermaanden hen te blijven bij de genade Gods. Ze vermaanden hen om te blijven bij de leer van de genade door Jezus Christus verworven, om daarbij te blijven. En dat is niet alleen voor toen, dat is ook voor nu, voor ons, voor u. Een deel der Joden waren weggegaan, de anderen bleven. De apostelen spraken tot hen ook gedurende de week, want hier waren hongerige zielen die de kracht van het woord gevoeld hadden. 2. De verkondiging aan de heidenen. Deze apostelen, ze konden er niet van zwijgen, want de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen. De Heilige Geest was aan het werk. En misschien vraagt u, hoe weet u dat? U kunt het zien aan de reactie van de Joden. Paulus en Barnabas verkondigden met veel vrijmoedigheid het woord tot al die zielen. En wat volgde daarop? De duivel kwam in het geweer, want hij zag zijn aanhang meer en meer van hem weglopen. Hij werd woedend en deed er alles aan om dat tegen te gaan. Hij gebruikte daar de Joden voor die met nijdigheid vervuld waren en werden. Ze waren bezet met een jaloerse, boosaardige, felle verontwaardiging. Ze begonnen alles te weerspreken of tegen te spreken en te ontkennen. Ja, zelfs begonnen zij te lasteren en te ontkennen dat heilig was, namelijk door Jezus als zaligmaker te ontkennen en te belasteren. En dan zien ze er niet tegen op om leugens te brengen. De Joden zagen Paulus en Barnabas ook als mannen die hun kerk begonnen af te breken. Hun kerkelijk bestaan werd aangetast in hun ogen. En daar kwam nog iets heel persoonlijks bij. Als deze leer waar was, dan waren zij verloren. Het maakte hen woedend. Paulus en Barnabas waren vol van het geloof. Het betekende dat er geen vrees was. Ze waren niet bevreesd, maar spraken met veel vrijmoedigheid door de werking van de Heilige Geest, dat het woord Gods eerst tot hen moest uitgaan. En dat zijn de Joden. Alleen nu zij het verwierpen en het eeuwige leven niet nodig achten, keerde Paulus en Barnabas zich tot de heidenen. Ik moet denken aan mijn bevestigingstekst tot predikant in 2002. En dat was Johannes 10, vers 16. Waar staat: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En zij zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En dat is wat ook hier aan het gebeuren is. Want toen ging in vervulling wat de profeet Jesaja in Jesaja 55 ook al profeteerde: zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Is het dan zo dat Paulus en Barnabas nu zomaar hun eigen wegen gingen? Nee, hoor maar wat zij getuigden, namelijk dat de Heere hen heeft geboden: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste einde der aarde. Deze mannen moesten van nu aan Christus als een licht der heidenen, beloofd in het Oude Testament, verkondigen. De Heere ging zijn belofte hier al vervullen. Ook Psalm 22, vers 16, zingt ervan: zij komen aan, door goddelijk licht geleid, ontnakroost dat een Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Dat is wat wij eerst willen zingen. Niet dit vers, maar het 14e vers. Psalm 22, daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Dus 22, daarvan het 14e vers.
Thank you.
gemeente, derde punt, de vrucht. Toen de heidenen dit hoorden, waren ze zeer verblijd en prezen het woord des Heren. Het ging deze heidenen er niet om dat zij Paulus en Barnabas hoorden, maar het ging verder. En dan moet ik denken aan de korte catechismus. Dat is van Westminster, die wij in Malawi altijd onderwezen. En die begint met een vraag. Wat is het voornaamste en hoogste doel van een mens? Het is om God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verblijden. God te verheerlijken en zich eeuwig in Hem te verblijden. Dat is het voornaamste en het hoogste doel van een mens. En hebben ze dat gedaan? Ja, want al die zielen die gered waren en Christus gingen belijden, konden hun mond niet meer houden. De Heilige Geest werkte zo krachtig dat ze in de eerste plaats bezet werden met de eer van God, maar ook met liefde tot hun naaste. Dat gaat samen. Ze zagen al die mensen om hen heen als mensen die reisden naar een nimmer eindigende eeuwigheid zonder Christus. Ze begonnen alle mogelijkheden te gebruiken. Er ging getuigenis van hen uit in hun spreken en in hun wandel. Heb ik ook in Malawi gezien. De mensen hoorden, maar nog meer keken ze hoe dat de voorganger handelde en wandelde. En dan horen we ook als voorgangers het woord te bevestigen door onze handel en wandel. Ze zagen al die mensen om hen heen als mensen die reisden naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Daar ging getuigenis van hen uit in hun spreken en in hun wandel. Voorzeker hebben ze gebeden voor het behoud van al die zielen. Ze konden niet meer deelnemen aan de goddeloze activiteiten. Ze konden zich niet meer verheugen in al de goddeloze feesten. Want ze konden zich niet meer uitleven in de zonden. De liefde tot Christus had hun harten vervuld en daar getuigden ze van. In die tijd gingen de mensen uit het achterland naar de steden om hun goederen te verkopen en andere goederen te kopen. Het was voornamelijk in de steden dat Paulus en zijn helpers werkten. De bekeerlingen gingen dan naar hun plaats in het achterland als getuigen van Christus. En dan waren ze zo vol. Dan hadden ze zoveel liefde en dan zagen ze zo diep de ellende van al hun familie, al hun dorpsgenoten, al die mensen, dat ze hun mond niet meer konden houden. Ze werden getuigen van Christus overal en de Heere zegende het, want dan staat er dat het woord verbreid was in het hele Klein-Azië. Waren al de uitwendig bekeerde in Christus? Nee, alleen zij die van eeuwigheid verkoren waren tot het eeuwige leven. Alleen zij waar het woord kracht gedaan had aan de ziel. Zij die wederom geboren waren ten eeuwige leven. De Heere heeft hun getuigenis gezegend. Want het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. En liet de duivel dat alles zomaar gebeuren? Dat hij zoveel zielen moest verliezen? Nee, hij heeft alles in het werk gesteld om Gods kerk aan te vallen. Hoe bewerkte de handlanger van de duivel de Joden dat? Ze begonnen de godsdienstige en de eerlijke vrouwen en de voornaamste regerers van de stad op te stoken. En zij wisten wel hoe dat ze dat moesten doen. Ze begonnen hen te bewerken met het voorwendsel dat Paulus en Barnabas ketters waren die met een leer aankwamen die in hun ogen ketterij was. Hoe kan nu de verwachte koning der Joden aan het kruis moeten hangen en dan koning zijn? Dat is toch onmogelijk? Ze hebben net zo lang gestookt totdat de regeerders en het volk zich tegen Paulus en Barnabas begonnen te verzetten en hen het land uitwierpen. Waarom moesten zij toch het land uit? Wel, er was maar één doel in. Hun monden moesten gestopt worden. En dat is niet alleen toen, maar dat is alle eeuwen door dat Satan geprobeerd heeft, telkens en telkens, om de monden van de godzalige predikanten en voorgangers, om die te sluiten of hun spreken te beletten. Ook nu is het al gauw verdacht als iemand van Christus en zijn werk getuigt voor verloren zondaren en zondaressen. Hoe gaat Paulus met deze Joden om, die het werk proberen tegen te staan? En dan komt terug waar we mee begonnen zijn, want dan staat er, doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. Hier ziet u terugkomen dat Jezus de discipelen hetzelfde opgedragen had. Het betekent dat als zij niet welkom zijn met het evangelie, zij het stof van hun voeten moeten schudden als teken dat ze vanaf nu vrij zijn van hun zielen en hun zien als heidenen. Het betekent dat zij niet welkom zijn met het evangelie. Dat zij het stof van hun voeten moeten schudden. Maar er is ook een doel in. Het heeft tot doel niet dat zij heidenen zijn en blijven, maar dat zij zullen gaan zien wat zij gedaan hebben en tot bekering komen. Hier verzetten de Joden zich vrij en moedwillig tegen de prediking van het woord, met andere woorden, tegen Jezus Christus. Maar de discipelen werden vervuld met blijdschap in God en met de Heilige Geest. Allen die door het geloof verenigd waren met Jezus Christus, geloofden dat hun zonden vergeven waren. Zij waren wedergeboren en hadden dat nieuwe leven ontvangen dat verworven was door Christus. Een leven dat duurt tot in der eeuwigheid. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen die het zaligmakende geloof in hen werkte en onderhield. Ze hadden licht ontvangen over wie Christus voor hen was en wilde zijn. Christus opgevaren naar de hemel, om daar ook als een tegenpand te zijn, zodat elke gelovige mag geloven dat Christus hem bewaart en leidt tot de dag dat ze voor eeuwig bij en met hem zullen zijn. Alle vervolgingen kunnen dat niet wegnemen of verhinderen. Als u moet lijden om Christus wil, zijn dat littekenen van Christus. Hebt u ze al? Gemeente, we hebben gehoord van een stukje van de zendingsreis die Paulus en Barnabas gemaakt hebben. De opdracht die de apostelen ontvangen hebben, is hier uitgevoerd. Hoe zijn zij door genade getrouw geweest? Want bijvoorbeeld de Joden zijn niet verblijd geweest. En toch, de opdracht moest uitgaan. Het moest gehoord worden. De opdracht om het woord te verkondigen ging ook in de kerk hier steeds door. Waar het woord gepreekt wordt, heeft het tweeërlei uitwerking. Het woord wordt door allen gehoord, maar slechts bij een deel met een onweerstaanbare werking. Dan gaat het verder dan het oor, want het hart wordt geraakt, het hart wordt verbroken en er komt een verslagen geest. We zien dan een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Er komt eenheid tussen degenen die de Heere vrezen. Ze gaan zien op Christus en niet op elkaar. Het andere deel hoort het wel, maar dan gaat het ene oor in en het andere uit. En waar dat jaar in, jaar uit gebeurt, werkt dat verharding. We blijven dan als een mens die zichzelf blijft bedoelen, die doof en blind is voor het werk van de Heere. Het hart blijft in ongeloof voortgaan. Het kan zelfs zijn dat men boos wordt en er zich tegen in gaat verzetten, heimelijk of openlijk. Zo'n waarheid wil men dan niet, want die veroordeelt hen. Dan zoeken ze het licht niet, maar de duisternis. Ze dachten dat ze al aardig op weg waren met een mooie buitenkant. Men denkt dan zelfs wel dat men zo de hemel wel aan kan doen. En soms wordt men zo ontevreden met die leer waar Jezus gekomen is om verloren zondaren te zoeken en te zaligen. En dat uit genade, dat men een leer gaat zoeken waar men zelf kan geloven, waar men zelf heilig kan leven. Dat denkt men dan. Hier in dit hoofdstuk zien we tot drie keer toe dat de Heere werkt. En tot drie keer toe dat het verzet van de Joden toeneemt. Wat eindigt in dat tenslotte Paulus en Barnabas uit de stad weggejaagd werden. Paulus en Barnabas deden toch wat de Heere hen geboden had. En toch zien we dan dat zij verguisd, bespot en verjaagd worden. Als u door genade de weg van de Heere gaat, waartoe de Heere u roept, zult u ervaren dat de Heere met u is. Ook is daar automatisch mee verbonden dat de duivel in het geweer komt, vooral als u vrijmoedigheid krijgt om van Christus te getuigen. En soms doet u dat dan ook in uw wandel, hoe u leeft, wat u doet en wat u niet doet. De duivel zal alles proberen om u bang te maken, zodat u uw mond gaat houden. Hoe getrouwer u bent, hoe meer vrijmoedigheid en geloof de Heere u zal geven om de tegenspreker te weerstaan en u vrij te maken. Deze vijandschap is dan een troost voor u. Gemeente, kent u daar iets van, dat u een getuige bent van uw zaligmaker Jezus Christus? Kent u iets van de strijd die dat met zich meebrengt? Een ander kenmerk is dat u begaan bent met zielen die hem niet kennen, die nu nog in donkerheid rondwandelen. Vergeet toch niet wat Romeinen 10 vers 14 zegt. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Hier twee keer komt het terug. Als ze niet horen, hoe kunnen ze dan tot geloof komen als er niemand is die het tot hen spreekt of predikt? U zou kunnen denken dat het hier gaat om mensen die het evangelie net gehoord hebben, of die net toegebracht zijn. Nee, want we zien hier ook dat er gesproken wordt over hen die hem vrezen. Zij moeten hier toch wel zeker enkele maanden gewerkt hebben. En men denkt wel aan een half jaar. Want het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. De gelovigen werden hier geconfronteerd met de strijd van de Joden en van alle die met hen meegingen. En toch zien we dat Paulus en Barnabas vrijmoedigheid van de Heere kregen om het woord Gods te preken en te verdedigen tegen de Joden. Ze hebben met diezelfde vrijmoedigheid bevestigd dat zij geroepen waren om tot een licht der heidenen te zijn, om Christus aan de heidenen voor te stellen, niet alleen bij aanvang, maar ook bij de verdere voortgang. De Heere heeft de gelovigen niet alleen gezegend bij de prediking die de Heere gebruikte om hen van dood levend te maken, maar ook wat het betekent om vergeving te ontvangen en gerechtvaardigd te worden, een herstelde relatie met God. De discipelen werden vervuld met grote blijdschap en met de Heilige Geest, die niet alleen het geloof werkte, maar ook versterkte en ook onderhield. Zij moeten gezongen hebben met Psalm 86, vers 5. Al de heidenen, door uw handen voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonderheden. Gij zijt God, ja, gij alleen. Hoort u bij deze heidenen die komen, bukken en zijn naam belijden? Amen.